Laten we bidden. Vader in de hemel, Heer onze God, we zijn zo dankbaar dat we deze liederen naar u toe mogen uitspreken. Dat we hiervan kunnen zingen van uw trouw en van uw genade. En Heer, als we nu nadenken over het leven van iemand waarvan het zo onwaarschijnlijk leek dat ze uw genade zou ontvangen, dan herkennen we daar misschien iets in van onszelf. En zeggen we, Heer, wat is uw genade ongelooflijk groot voor ons. En we bidden, Heere God, dat u tot onze harten wilt spreken. En dat u leven wilt geven aan de woorden die ik uitspreek. En dat u wilt komen, want wij hebben u nodig, Heer. We verlangen ernaar dat u groot gemaakt wordt in onze harten. En wees nu met ons, Heer, en werk onder ons. In Jezus' naam. Amen. Rachab, wie was zij? En waarom staat haar verhaal opgetekend in de Bijbel en komen we haar regelmatig tegen ook in de Bijbel? Niet alleen in het boek Jozua, maar ook hier in het boek Hebreeën. En Jacobus verwijst ook naar Rachab. En Matthäus verwijst ook naar Rachab. Dus ze wordt op meerdere plekken in de Bijbel genoemd. En dat is iets wat ons nieuwsgierig zou kunnen maken. Wie is deze vrouw? Wie is deze vrouw die in Hebreeën 11 genoemd wordt? Waar we mee bezig zijn met dat hoofdstuk. En als we kijken naar Hebreeën 11, dan zien we dat daar 16 mensen genoemd worden. 16 namen worden er genoemd in Hebreeën 11. En 6 van die 16, die worden alleen maar bij naam genoemd. En dat zijn namen als Gideon, Simson, David, Samuel. Dan zou je van zeggen van, nou, daar zou de Hebreeën schrijver nogal wat woorden aan kunnen wijden. Aan dat soort namen. Maar die 4 worden alleen bij naam genoemd. Rachab wordt niet alleen bij naam genoemd. Er wordt uitleg gegeven. En je zou denken van, nou, als ik iemand zou kiezen uit het Oude Testament, dan zou ik misschien Jesaja of Jeremia in Hebreeën 11 noemen. En zou ik daar wat over schrijven. Maar de schrijver besloot om Rachab onder andere uit te kiezen. Rachab. Nou, deze vrouw Rachab is dus de moeite waard om te bestuderen. En dat gaan we ook doen vandaag. We gaan haar leven eens bekijken. Rachab die woonde in Jericho. In een stad van de Amorieten. En God had over de Amorieten het volgende gezegd. En voordat u dit leest, sta er stil bij dat volkeren waren die het leven niet lief hadden. Het zijn volkeren die zo in afgoderij waren vervallen dat ze eigenlijk gruwelijke dingen deden. En God zegt daarover het volgende in Deuteronomium hoofdstuk 20. Maar van de steden van deze volken die de Heere uw God u als erfelijk bezit geeft, mag u helemaal niets wat adem heeft in leven laten. Voorzeker, u moet hen volledig met de band slaan. De Hittieten, de Amorieten, dus ook de stad Jericho, de Canaanieten, de Ferezieten, de Hevieten, de Jebusieten, zoals de Heere uw God u geboden heeft. God wint er geen doekjes om. Hij is heel duidelijk van wat er met de Amorieten en dus ook met Jericho gebeuren moet. Want de volken hadden zich zo afgekeerd van het leven, van het menselijk leven. Ze hadden het menselijk leven niet lief. En wie is schepper van het menselijk leven? Dat is God zelf. Hij zegt, ik ben de schepper. Ik geef leven en jullie nemen het. Jullie verkwanselen het leven. En te midden van zo'n volk groeit Rachab op in zo'n stad. Ze maakt deel uit van dit volk, woont in een van de belangrijkste steden van de Amorieten. In een huis bovenop een stadsmuur. We gaan soms met de kinderen wel eens in Maastricht wandelen en anderen hebben dat vast ook wel eens gedaan. En als je dan over de Onze Lieve Vrouwen stadsmuur wandelt, dan zie je daar allemaal kleine huisjes bovenop de Onze Lieve Vrouwen stadsmuur in Maastricht staan. En daar moet ik dan aan denken als ik daar loop van, hey, zou dat huis van Rachab misschien ook zo gebouwd zijn? Of was het meer gebouwd in de muur? Maar het is in ieder geval op of in de muur geweest dat Rachab woonde, van die stadsmuur. Nou, misschien heeft Jericho er dus ook een beetje zo uitgezien. Het was dus een belangrijke stad, want ze was ommuurd en ze had grote muren. Nou, Rachab woonde daar met heel haar familie. En de stad Jericho die lag langs een hele belangrijke weg die van noord naar zuid ging. langs een hele belangrijke handelsroute. En de stad bewaakte eigenlijk die handelsroute. En het beroep van Rahab was een beroep waar je niet over naar huis zou schrijven. Van, ik heb een nieuwe baan gevonden en dit is mijn beroep. Dus ik stel me zo voor, als ik bij Rahab, als ik met mijn Rahab me zo voor me zie, dat Rahab een vrouw moet zijn geweest die veel ontweken is door de mensen in de stad. Een vrouw die, waar mensen waarschijnlijk niet bij in de buurt wilden komen of niet even mee thee gingen drinken. Een vrouw die door veel mensen waarschijnlijk ook afgewezen was. Een vrouw die niet perfect was. Jericho lag aan de westkant van de Jordaan, vlakbij de Jordaan. We lezen ook van Israël, als zij de Jordaan oversteken, dat ze eigenlijk meteen bij Jericho komen. En dan Jericho is de eerste plek, de eerste grote stad die ze innemen. Aan de andere kant van de Jordaan lag de stad Sittim. En ik heb een kaartje even meegenomen, zodat je daarnaar kunt kijken. Je ziet dat die steden allebei aan de rand van de Jordaanvallei liggen. Dus je ziet Jericho helemaal aan de westkant van de Jordaanvallei liggen en Sittim aan de oostkant. En daar was het volk Israël een tijd. Het volk Israël verbleef daar een tijd. Nou, dat is maar een kilometer of 20 aan de beide uitersten van de vallei. Dus de mensen van Jericho die hoefden maar de vallei over te kijken naar de andere kant van de vallei. En die zagen daar een volk van, pakweg 2 miljoen Israëlieten, die daar waren. Ze zagen Israël in de verte. En ze moeten gedacht hebben, nu zijn wij aan de beurt. En dat lezen we zo meteen ook als we Rahabs woorden lezen. Dus ze hebben Israël waarschijnlijk al een hele tijd gezien voordat Israël de Jordaan overtrekt. Nou, in Jozua hoofdstuk 2, vlak na Deuteronomium 20, daar zien we dat Jozua 2 spionnen erop uitstuurt om Jericho te verkennen. En dan denk je, nou, dit ziet er niet goed uit. Deze 2 spionnen die gaan dan naar binnen en men komt erachter dat die in de stad zijn. En ze worden gezocht door soldaten. De soldaten gaan de stad door. En er is zelfs informatie dat die 2 spionnen mogelijk bij Rahab zijn. En dan komen die soldaten bij Rahabs huis aan. Ze verstopt die 2 spionnen, die Israëlitische mannen, nog net op tijd op het dak van haar huis, onder een hele berg vlasstengels, lezen we. En dan lezen we het volgende als die soldaten aankloppen in Jozua 2. En ik sla telkens een aantal verzen over, want het is heel Jozua 2, heel het hoofdstuk gaat eigenlijk over die situatie. Maar dat is een wat langer stuk, dus ik pak een aantal verzen eruit. Dan lezen we. Maar voor Rahab zich te slapen gelegd had, klom zij naar hen toe, naar die 2 mannen, op het dak en zei tegen die mannen, ik weet dat de Heere u dit land gegeven heeft en dat de schrik voor u op ons gevallen is. Dus de hele stad Jericho was angstig. En dat al de inwoners van dit land weggesmolten zijn van angst voor u. Want wij hebben gehoord dat de Heere, het is bijzonder hè, dat ze dat zegt, dat de Heere, dat vond ik zo bijzonder dat ze dat zegt, niet jullie God, de Heere, het water van de Schelfzee voor uw ogen heeft doen opdrogen. Mozes kwam toen met het volk door de Schelfzee, toen u uit Egypte ging. En de Heere uw God is een God die boven in de hemel en beneden op de aarde is. Nu dan, zweer mij toch bij de Heere, omdat ik goedertierenheid aan u bewezen heb, dat u ook goedertierenheid zult bewijzen aan het huis van mijn vader. En geef mij een teken van trouw, dat u mijn vader en mijn moeder zult laten leven, en ook mijn broers en mijn zusters, met al wat van hen is, en dat u ons leven van de dood redden zult. Toen zeiden die mannen tegen haar, wanneer de Heere ons dit land geeft, dat wij aan u goedertierenheid en trouw zullen bewijzen. Zie, als wij in het land komen, moet u dit koord van scharlakendraad aan het venster binden waardoor u ons hebt neergelaten. En verzamel u bij ons in huis, verzamel bij u in huis uw vader, uw moeder, uw broers en heel uw familie. Dan zal het gebeuren dat het bloed van al wie uit de deuren van uw huis naar buiten gaat op zijn eigen hoofd zal rusten. En wij zullen vrij zijn van deze eed. Maar van iedereen die bij u in huis is, zal het bloed op ons hoofd rusten. Als ook maar 1 hand zich tegen hem keert. Rahab, de zondige vrouw, die deel uitmaakt van een zondig volk, besluit deze 2 spionnen te redden. Ze besluit hun levens te redden. En dan lezen we in Hebreeën 11, vers 30 en 31, de versen waar we vandaag bij stilstaan, het volgende over Achab en de stad waarin ze woonde. Door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen, nadat ze tot 7 dagen toe omringd waren geweest. Door het geloof is Rachab de hoer niet omgekomen met de ongehoorzamen, omdat zij de verkenners met vrede had ontvangen. En op basis van hiervan wil ik graag stilstaan bij 3 punten met jullie. Het eerste punt is dat we zien wat een enorme rijkwijde Gods genade heeft. Het tweede punt is dat het geloof van Rachab zich verbindt aan God. Maar daar blijft het niet bij. Het geloof van Rachab verbindt zich niet alleen aan God, maar het verbindt zich ook aan Gods volk. En dat zijn de 3 stappen waarbij we stil zullen staan. Laten we naar die eerste stap gaan. We hadden net in Deuteronomium 20, daar lazen we al. En we zagen dat Gods wil voor de Amorieten wat dat was. En dan zou je als inwoner van Jericho kunnen denken, nou, nu ziet het er hopeloos uit. We hebben geen kans meer. Er is geen mogelijkheid tot ontsnapping meer voor de mensen in Jericho. Nu zal God oordelen. Nu zal God elke zonde van ons bezoeken. En tot op zekere hoogte doet God dat ook. Maar God geeft een hele bijzondere boodschap hier in het leven van Rachab. Een boodschap die voor ieder van ons is. Voor jong en voor oud. Voor als je op de basisschool zit. Of als je nog 10er bent. Of als je 80er bent. Voor ieder van ons zit hier een prachtige boodschap in. Het verhaal gaat namelijk verder nadat Rachab die 2 spionnen gered heeft. En daarvan lezen we in Jozua hoofdstuk 6. In Jozua hoofdstuk 6, daar zien we, toen gingen de jonge mannen, de verkenners, naar binnen en brachten Rachab naar buiten met haar vader, haar moeder, haar broers en alles wat van haar was. Ook brachten zij al haar familieleden naar buiten en zij lieten hen buiten het kamp van Israël verblijven. De stad verbrandde zij met vuur, met alles wat daarin was. Rachab en heel haar familie worden gered. En dat moet een wonder voor ons zijn als we net Deuteronomium 20 lezen. Deuteronomium 20 is maar een paar hoofdstukken voordat Jozua begint. Heel Israël wist van de opdracht die God gaf. En toch geeft God een uitweg hier voor Rachab. En we zien later, iets verderop, dat er iemand goud en zilver uit de stad Jericho voor zichzelf houdt. En diegene wordt gestraft. God laat zien dat diegene zonde begaan heeft. Terwijl diegene het probeert te verstoppen. Maar Rachab en haar familie worden gered. En God zegt daar niets over. En we gaan zelfs zo meteen verder kijken en zien dat God zelfs een hele bijzondere weg gaat met Rachab. Rachab wordt dus gered en ieder bij haar in huis. Het is bijzonder dat de Bijbel dat noemt. Ieder die bij jou in huis blijft. De 2 mannen die zeiden ook, er zal niemand de deur uitgaan. Iedereen moet in dat huis blijven. In dat huis moesten ze blijven. Ieder in dat huis was gered. Als we nu kijken naar wanneer God het Pesachfeest instelt, in Exodus, een paar boeken daarvoor, dan zegt God door de mond van Mozes het volgende in Exodus 12, vers 22. Neem dan een bosje hyssop en doop het in het bloed dat in de schaal is en strijk dat bloed in de schaal, dat in de schaal is op de bovendorpel en op de deurposten. En zoals we dat vaak ook gezien hebben in plaatjes, bijbels of met de kindernevendienst geleerd hebben, dat het bloed op de deurpost gestreken wordt. Maar lees dan eens verder. Maar wat u betreft, niemand mag de deur van zijn huis uitgaan tot de volgende morgen. Is dat niet bijzonder dat hier precies dezelfde woorden staan als de woorden die de 2 spionnen van Israël aan Rachab en haar familie geven? Niemand van u moet het huis verlaten. Je zult binnenblijven, want als je binnenblijft, word je gered. Dan gaat de verderfengel aan het huis voorbij. Zo lezen we in Exodus hoofdstuk 12 verderop. Er is redding voor ieder in huis. Ieder die het woord van God omarmt en zegt, ik geloof dit. Deze opdracht die God mij geeft, die geloof ik. Ik blijf in huis. Heren, dit is uw woord. Ik volg uw woord daarin. Dus zo zien we dat de gelovige Israëliet in Exodus 12, maar ook de ongelovige Amoriet, of niet de ongelovige, want ze is gelovig, ze heeft geloof, maar ze is niet Israëlitisch. Ze komt van de Amorieten en ze gelooft het woord van God. En ze zegt, ik geloof het. En beide groepen gehoorzamen worden gered. God laat er al iets zien van. Ik ga breder werken en ik ga breder kijken dan Israël. Hij geeft ons daar een klein goudklompje als het ware. En zegt, we gaan verder dan alleen Israël. Maar er is niet alleen dat verband. Ook zeggen die mannen, je zult dit scharlakenkoord uit het raam hangen. En die hebben we ook vaak in kinderbijbels gezien, denk ik. Dat er een touw uit het raam van Rahab hangt. En scharlaken is niks anders dan rood. Scharlaken is een andere naam voor de kleur rood. Een scharlaken touw van meerdere draden moest hij uit het raam hangen. En dat doet ons denken aan het bloed wat aan de deurpost gestreken werd tijdens het eerste Pesachfeest. En waardoor Israël gered werd. En zo zien we prachtige parallellen hier in het stuk. Rahab gehoorzaamt de opdracht die ze krijgt. God spaart de mensen die zijn woord geloven en die hem gehoorzaam zijn. En dan zou je denken, wat mooi. Rahab wordt gered en heel haar familie wordt gered. Nu kunnen ze ergens anders gaan wonen. Want er staat ook daar in Jozua, ze gingen buiten het kamp verblijven. Ze moesten buiten het kamp verblijven. En dan denk je, wat een genade. Ze mogen leven. Maar God gaat verder dan dat. Hij heeft een groter plan dan alleen deze mensen te laten leven. Er staat in Deuteronomium hoofdstuk 7, wanneer de Heere uw God u gebracht heeft in het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen en hij hele volken van voor uw ogen verdreven heeft, de Hethieten, de Girgassieten, de Amorieten, de Canaanieten, de Ferezieten, de Hivieten en de Jebusieten. Kinderen die hier voor het eerst zitten onder een preek, wat een moeilijke namen allemaal, of niet? De Jebusieten staat er dan. 7 volken die grotere en machtiger zijn dan u. U mag geen huwelijksbanden met hen aangaan. Dus je mag niet trouwen met iemand van die andere volkeren. Uw dochters mag je niet geven aan hun zonen. En hun dochters niet nemen voor uw zonen. Dus ze moeten wel ergens anders naartoe, deze Amorieten, Rahab en haar familie. Want ze mogen niet trouwen met mensen uit Israël. Toch? Maar God is genadig en hij gaat verder met hen. En Rahab en haar familie worden niet alleen gered van de vernietiging, maar ze worden zelfs opgenomen in het volk van Israël. Want als we kijken in Matteüs, in de eerste verse van Matteüs, dan zien we daar het volgende staan. Salmon verwekte Boas. En Boas kennen we allemaal van het verhaal van Rut, van het boek Rut. En Boas verwekte Boas bij Rahab. Dus Rahab is de moeder van Boas. En Boas verwekte Obed bij Rut. En Obed verwekte Isaï. Dus Rahab trouwt met een Israëliet. Met een vooraanstaande man. Want Boas was een vooraanstaande man in zijn stad. En we weten dat Isaï de opa was, of de vader was, van koning David. Obed was de opa van koning David. Rahab trouwde met een vooraanstaande man uit Juda. En ze wordt zonder schaamte genoemd als de een voorouder van koning David. En dus ook van de Heere Jezus zelf. Zo lezen we in Matteüs 1 vers 5. Ze wordt hier genoemd als voorouder van de Heere Jezus zelf. Ondanks het feit dat ze uit die stad Jericho kwam. Ondanks het feit wat haar beroep was. Ondanks het feit dat ze Amoritische is. Is God volledig open naar ons en zegt hij, kijk, zo ver reikt mijn genade. En die is niet alleen voor Rahab. Door Rahab laat ik jullie zien hoe ver ik wil gaan met de wereld. We waren laatst met de jeugd bij het Corrie ten Boomhuis in Haarlem. En toen vertelde de gids ons daar het volgende. Betsy, de zus van Corrie ten Boom, die schijnt een keer tegen Corrie ten Boom het volgende gezegd te hebben. Geen enkele put is zo diep, maar Gods liefdevolle armen reiken dieper. Geen enkele put is zo diep, maar Gods liefdevolle armen reiken dieper. En als we kijken naar het leven van Rahab, dan zou je denken, nou, zonder dat ik de Bijbel verder gelezen heb, met die vrouw, daar gaat God niet mee verder. Maar wat doet God? Hij gaat juist verder met deze vrouw. En dat is zo prachtig om te zien. Rahab's put, vanwege haar beroep, vanwege het volk waarin ze opgroeide, vanwege de stad waar ze deel van uitmaakte, die was diep. Maar Gods armen reiken dieper. En de rijkwijde van Gods genade reikt veel dieper dan wij vaak zelf durven uitspreken of durven denken. En dat is niet alleen voor Rachab zo, maar dat is ook voor jou en mij zo. Ook voor de kinderen die hier zitten, misschien voor het eerst. Of voor anderen die hier zitten en zeggen, ja, kan Gods genade wel bij de situatie waar ik ben? En dan zien we hier dat Gods armen veel dieper reiken dan die diepste put. Zijn rijkwijde is verder dan wij durven denken. En de vraag is of je dat gelooft. En of je dat wil omarmen. En dat je zegt, ja, dat geloof ik. Dat omarm ik. En dan is het mooi om te zien hoe Rachab hierop reageert. En we zien dat Rachab zich verbindt aan God. Ze zegt, deze God. En ik wil kijken naar de woorden die Rachab zelf uitspreekt. De Bijbel laat Rachab heel lang aan het woord eigenlijk. We lazen dat net al. In Jozua 2, daar staat. En ze zei tegen die mannen, dus Rachab zegt tegen die mannen. En hier komen alle woorden van Rachab. Ik weet dat de Heere u dit land gegeven heeft. Dus ze beseft op dat moment van de Heere is echt God. Hij bestaat. En dat de schrik voor u op ons gevallen is. En dat al de inwoners van dit land weggesmolten zijn van angst voor u. Want wij hebben gehoord dat de Heere het water van de Schelfzee voor uw ogen heeft doen opdrogen. God heeft dat gedaan. God zorgde dat die zee spleet. Toen u uit Egypte ging, de Heere uw God is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Ze zegt eigenlijk, die God van u, Israëlitische mannen, die God van u is een God die regeert niet alleen over de hemel, maar hij regeert ook over de aarde. En ik zie het en ik geloof het. Nu dan, zweer mij toch bij de Heere, zweer mij bij jullie eigen God, omdat ik goedertierenheid aan u bewezen heb, dat u ook goedertierenheid zult bewijzen aan het huis van mijn vader. En geef mij een teken van trouw dat u mijn vader en mijn moeder zult laten leven en ook mijn broers en mijn zusters met al wat van hen is en dat u ons leven van de dood redden zult. We zien dat Rachab zich echt in geloof verbindt aan God. Dat zien we aan de woorden die we hier lezen. Ze strekt zich uit naar God. En ze zegt, ja, deze God geloof ik. Zweer mij bij deze God. Zweer me bij zijn naam. En het is bijzonder dat ze zegt, ik heb u goedertierenheid bewezen. Geef mij een teken van trouw. Die woorden die zouden ons eigenlijk moeten triggeren. Want het bijzondere is dat God zich juist zo bekend maakt in de Bijbel. God maakt zich altijd bekend in de Bijbel als een God van goedertierenheid en trouw. Als we Exodus 34 vers 6 lezen, dan staat Mozes bovenop de berg Sinaï. En Mozes heeft gezegd, Heer, ik wil u zien. Ik wil u zien. U bent zo wonderlijk. U bent zo mooi. U wil ik zien. En hij staat daar dan boven op de berg. En dan komt God aan hem voorbij. En dan zegt God zelf tegen Mozes, Heere, Heere God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw. En Rachab zegt, die God wil ik volgen. Ik heb jullie ook goedertierenheid bewezen. Bewijs mij trouw. En ze gebruikt precies die woorden die God gebruikt om zichzelf bekend te maken aan Israël. Is dat niet bijzonder dat Rachab zo reageert op het karakter van God? O Heere, ik zie dat u dat bent en ik wil zelf ook zo zijn. Ik geloof dat er genade is voor iemand als mij. En ze strekt zich uit naar God. Toon mij dan die trouw. Deze God wil ik volgen, zegt ze. En Rachab verbindt zich aan God. Ze gelooft dat geen put zo diep kan zijn, maar Gods armen kunnen erbij. En ze strekt zich naar hem uit. Ze zet haar geloof om in actie. Ze verbindt zich met God. Ze gelooft dat hij God is op hemel en op de aarde. In de hemel en op de aarde. En we zitten hier altijd bij elkaar met tieners tot tachtigers in de zaal. En vanochtend zijn ook de kinderen bij ons. Rachab, die zet dat geloof, het geloof dat God een reddende God is, zet ze om in actie. Ze strekt zich uit en ze zegt, God, ik geloof dat u redt. Ik geloof dat u mij kunt redden uit de situatie waarin ik ben. Ik geloof dat u een vergevend God bent. Nu wil ik een vraag stellen aan de kinderen van de bovenbouw. Wat zouden wij als eerste stap kunnen zetten als wij zien wie God is en wat hij door zijn Zoon Jezus Christus voor ons gedaan heeft aan het kruis? Wat zouden wij als eerste stap in gehoorzaamheid kunnen zetten om te zeggen, Heere God, ik verbind mij aan u? Durft een van de kinderen daar wat op te zeggen?
Ik zie sommigen al een beetje fluisteren, zo, maar misschien dat iemand zo moedig is om het te zeggen. Daan, durf jij het te zeggen? God in je hart vragen. Heel mooi, Daan. En wat is de volgende stap die je dan zou zetten? Ja, dopen. Heel mooi. Heel mooi. Rahab, die zet haar geloof om in actie. Ze zet haar geloof om in actie. Want de Bijbel leert ons dat geloof zonder werken dood is. Jacobus die zegt het zelf. In de passage waar hij ook over Rahab spreekt, daar zegt hij het volgende. Ook is het geloof, als het geen werken heeft, in zichzelf dood. En die eerste stap, als je gelooft dat Jezus redder is en Heer. Die eerste stap, een van die eerste stappen die we in gehoorzaamheid zetten, is dat we ons laten dopen. In Handelingen 2 vers 38a. Daar staat, en Petrus zei tegen hen, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonden. En verderop, in Handelingen 22. En nu, waarom aarzelt u? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen onder aanroeping van de naam van de Heer. En nu zijn er misschien kinderen die hier vanochtend zitten, of tieners misschien, of die tieners die thuis nog meekijken. En die zeggen, of anderen die hier zitten, die zeggen, ja, dit geloof ik wel. Maar ik weet nog niet alles. Ik weet nog niet alles, dus kan ik me wel al laten dopen? Ik zie wat Jezus voor mij heeft gedaan en dat raakt mij. Dat raakt mij wat Hij voor mij gedaan heeft. En ik wil Hem volgen. En ik wil mij laten dopen. Maar is het al tijd, want ik weet nog niet alles. Dan wil ik je als kind of als tiener, als je thuis meekijkt, echt bemoedigen en zeggen, ja, maar die zondaar aan het kruis naast Jezus wist ook niet alles. En hij zei alleen tegen Jezus, denkt u alstublieft aan mij. En Jezus zegt, vandaag zul je bij mij in het paradijs zijn. Of misschien denk je, ja, maar ik ben nog niet goed genoeg. Er zijn nog zoveel dingen waarin ik me moet veranderen. Maar het punt is dat we nooit goed genoeg zullen zijn voor God. Dat is precies waarom Jezus voor ons aan het kruis is gestorven. En hij zegt, kom bij mij. Ik heb je lief. Zoals God dat ook in Deuteronomium zegt tegen Israël. Ik heb je lief, omdat ik je lief heb. Ik kies voor jou. En dan wil ik je echt aanmoedigen om vandaag die keuze te maken. En te zeggen, ja, ik wil mijn geloof ook omzetten in actie. Daarin is Rahab echt een voorbeeld voor mij. Ze had niks om zich aan vast te houden. En toch heeft ze het geloof en zet ze haar geloof om in actie. Dat is juist precies waarom Jezus aan het kruis gestorven is voor onze zonden. En hij roept ons op hier door dit voorbeeld van Rahab ons geloof ook om te zetten in stappen. Wees moedig, zeg ik tegen jullie, tegen de kinderen, tegen de tieners, tegen iedereen. Wees moedig. Net zoals Rahab, zoals zij die eerste moedige stap zet. Maar God vraagt ons niet alleen om onszelf voortdurend meer aan hem te verbinden, iedere dag opnieuw. Maar hij gaat verder dan dat. Hij zegt, ik wil ook dat je je aan mijn volk verbindt. En met de keuze die Rahab maakt, maakt ze een radicale keuze. Want Rahab moet alles achter zich laten. Ze weet dat als ze dit gaat doen, deze stap maakt, dat ze uiteindelijk de rest van de stad Jericho niet meer terug zal zien. Ze zal alle mensen bij haar in de straat niet terugzien. Het is een radicale keuze die ze maakt. Ze kiest voor twee onbekende spionnen en een volk waar ze alleen maar dingen van gehoord heeft en een volk wat ze in de verte aan de andere kant van de vallei gezien heeft. En ze zegt, dit doe ik. Ik sluit me aan bij het volk van deze God. Bij Israël. Ze laat het ene los en ze verbindt zich aan het andere. Ze laat de wereld die ze tot dan toe kent los. En ze verbindt zich aan het andere. Ook al overziet ze lang niet alles. En ze doet het. Ze zet haar geloof om in actie. Zoals we net al zagen. Deze twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, zagen we ook. Dat ze je verbindt aan God en dat je je verbindt aan Gods volk. Zoals God in zichzelf een God van relaties is, tussen de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zo heeft Hij ieder van ons gemaakt als relationele schepsels. En in ieder van ons legt Hij ook deze behoefte om ons te verbinden met anderen, om relaties aan te gaan met anderen. En daarom heeft God ook het gezin gegeven in de eerste plaats. En in de tweede plaats geeft hij de gemeente. En zegt, groei in een gemeenschap op. In een plaatselijke gemeente van volgelingen van Jezus Christus. Hij heeft ons daarin naar zijn beeld geschapen. Als we zeggen, we zijn naar zijn beeld geschapen, dan is dat onder andere daarin. Niet voor niets zegt God in Genesis hoofdstuk 2, het is niet goed dat de mens alleen zal zijn. Hij wil dat we ons verbinden met anderen. Hij wil dat we ons verbinden met hem en met zijn volk. En ieder mens heeft dat nodig. En de vraag die we ons allemaal mogen stellen vandaag, vanmorgen, is: in hoeverre verbind ik me met het volk van God? In hoeverre verbind ik me met mijn plaatselijke gemeente? Of wat zie ik in mijn leven dat me tegenhoudt om mij te verbinden met de plaatselijke gemeente waarin ik leef? Wat houdt me tegen? Waarom ben ik niet open? Of waarom geef ik me niet volledig? Wat is de belemmering daarin? En wanneer ben ik dan verbonden met mijn plaatselijke gemeente? Ben ik verbonden met de christengemeente van Midden-Limburg als ik lid word? Of ben ik verbonden als ik iedere zondagochtend hier zit? Of ben ik verbonden als ik naar de bidstonden ga en naar de kringen? Of meedoe aan de vaste dagen? Wanneer ben ik verbonden? Want dezelfde Hebreeënbrief die zegt ons ook: je zult niet je onderlinge samenkomsten verzuimen. Dat staat ook in de Hebreeënbrief. Dus de Hebreeënbrief moedigt ons aan om al deze dingen te doen. Maar wanneer ben ik dan verbonden? Maar het is nog veel meer dan alleen maar deze dingen alleen maar te doen. Het is veel meer dan dat. En dat lezen we ook in het leven van Rahab. Rahab wordt deel van een nieuwe gemeenschap. En dat lezen we in Jozua hoofdstuk 6. In Jozua hoofdstuk 6, daar staat het volgende: zo liet Jozua de hoer Rahab in leven met de familie van haar vader en alles wat van haar was. Zij heeft tot op deze dag in het midden van Israël gewoond. Ze gaat deel uitmaken van het volk. Ze leeft te midden van het volk. Ze deelt haar leven met het volk van Israël. En het volk van Israël deelt het leven met haar. Het is een samen optrekken. Samen leven. Samen één volk zijn. Één gemeente zijn. Zo wordt Israël ook genoemd soms. De gemeente. Nou, er is er nog één die een veel groter, die heel veel anders was, zal ik het zo zeggen, die veel meer anders was dan Israël, dan Rahab zelf. Rahab was heel anders dan het volk Israël. Ze was Amoritisch. Ze had niet het meest voorname beroep. En ze woonde in de stad Jericho. Maar er is er één die nog veel meer anders is dan Israël. En dat is de Heere Jezus zelf. En hij zelf besloot om onder zijn volk te gaan wonen. Ondanks al die verschillen besloot hij om onder zijn volk te gaan wonen. En we lezen in Johannes 1 vers 14a. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Is het niet mooi om die parallel daarin te zien? Dat je zou denken van: maar Israël, hoe accepteer je Rahab? En Rahab, wat een verschil moet dat geweest voor je zijn om onder dat volk te gaan wonen en daarmee te leven en daar één van te zijn. Maar de Heere Jezus Christus geeft onszelf het voorbeeld en hij zegt: ja, maar ik laat alles achter mij en ik kom naar deze aarde en ik ga onder dit volk wonen als één van hen. En in die parallel zegt de Heere God tegen ons, en zo zal het voor iedere christen zijn, dat we met elkaar leven als gemeente. Dat we ons aan elkaar verbinden. Zoals we dat zien aan de Heere Jezus zelf. Hoe hij dat grote voorbeeld voor ons is. En hij zegt: ik kom en ik leg mijn hele leven af. En ik leef onder jullie. En niet alleen dat, ik leef niet onder jullie. Maar ik geef zelfs mijn leven op voor jullie. Ik leg mijn leven af voor jullie. Ik leg het af aan het kruis. En Jezus is hier zo'n groot voorbeeld voor ons. Dat wij zo samen optrekken. Als gemeente. En als je te gast bent hier, dat jij zo ook optrekt met jouw gemeente. Dat je te midden van je gemeente woont en leeft. En met elkaar optrekt en je aan elkaar geeft zoals de Heere Jezus ons voorbeeld is. En het is goed om onszelf daar ook op te onderzoeken. Proef ik daar iets van in mijn eigen leven? Zie ik daar iets van? Dat ik me verbind met mijn broeders en zusters hier? Dat ik me verbind met mijn broeders en zusters in de kring? Dat ik me verbind met mijn gemeente? Ook als we juist zo anders zijn, net zoals Rahab anders is als Israël. Samenleven, samen optrekken, samen gemeente zijn, samen relaties bouwen. Daartoe roept hij ons op. Zo wil hij het. Zo heeft Jezus ons gemaakt. We hebben het nodig. We hebben het nodig om ons met allereerst met God zelf en daarna ook met elkaar te verbinden. En hij heeft ons hier samengebracht. En het brood van het avondmaal waar we zo toe overgaan, het brood van het avondmaal herinnert ons daar zo aan. In het brood, daar zien we dat ene brood dat verbroken wordt. Eén brood, één lichaam, vele leden. En we zetten ons geloof zo meteen om in actie. We staan op en we nemen van het brood. En we staan op en we nemen van de beker. En we zeggen, ik geloof dit, dus zet ik deze stap. En we zien in het leven van Rahab en nog meer in het leven van onze Heer Jezus Christus hoe hij zelf zichzelf gegeven heeft aan de gemeente. En wilde leven met hen die zo anders zijn als hem. Om zich met ons te verbinden. En daarin ligt ook de opdracht voor ons. Dat we leven met hem. En leven te midden van zijn volk. Laten we bidden. Heere Jezus, Vader in de hemel. Wat zijn we dankbaar voor uw woord. En wat zijn we dankbaar, Heere, dat we zien dat u een offer heeft gebracht van bloed aan het kruis. Door uw eigen zoon. Heeft u verzoening gegeven. En u zegt, mijn armen reiken wijder dan de diepste put. En ieder die tot mij komt, is welkom. En we willen ons aan u verbinden. En we zien, Heere, dat u ook de gemeente heeft gegeven voor onszelf. Zodat we gevormd worden. En door ons aan u te geven, ook ons aan elkaar te geven. En we bidden, Heere God, dat u ons ook helpt om onszelf daarop te onderzoeken, zodat we ons nog meer uitstrekken en zeggen, ja Heere, zo wil ik leven. Met u en met uw volk. Dank u voor uw woord, Heer. Halleluja. Amen.